Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders A. van der Zwan uit Sliedrecht. Harry van der Velde is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 26... de verzen 8 en 7. Psalm 26, de verzen 8 en 7 zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet. Psalm 119. Vers 40 in de nieuwe berijming. Psalm 119, vers 40 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool. Dat is uit het liedboek. Gezang 316, vers 1. Uit het liedboek Gezang 316, vers 1, zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we van de avondzang. De verzen 1, 2, 4 en 5. Van de avondzang, de verzen 1, 2, 4 en 5, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 35. Vers 1. Psalm 35, vers 1 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis van Psalm 17. Voor de geloofsbelijdenis Psalm 17, vers 3. Psalm 17, vers 3 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En zoals het hier staat, zingen we na de geloofsbelijdenis weer Psalm 17, vers 3, maar dan in de nieuwe berijming. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 17, vers 3, in de oude berijming. En zoals het hier staat, zingen we na de geloofsbelijdenis Psalm 17, vers 3, in de nieuwe berijming. Als dit niet klopt, zal dominee van der Zwan het wel tegen u zeggen. De schriftlezing is, zoals vanmorgen al gezegd is, dezelfde als van vanmorgen, Marcus 6... Marcus hoofdstuk 6, de verzen 45 tot en met 53. Marcus hoofdstuk 6, de verzen 45 tot en met 53. En de tekst zijn de laatste verzen, vers 48b tot en met vers 50. De verzen 48b tot en met vers 50 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht, daar wordt uw lof verbreid. Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, jong en oud, luisteraars thuis. Dominee van der Zwan zal deze dienst weer voorgaan voor ons. Er zijn verder geen mededelingen. We willen zingen uit de oude berijming, Psalm 26, vers 8 en vers 7. Een gezegende dienst gewenst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, staat ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, vers 40 in de Nieuwe Berijming. Gemeente, zingen we nu: uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken. 119:40. samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wat gaat de tijd snel, Heere. Vanmorgen waren we hier in de kerk en nu is het alweer tijd voor de kerkdienst. Terwijl buiten, want de dagen zijn kort in de winter, alweer het licht van de dag gaat uitdoven en we ons alweer in de richting van de avond begeven. Maar hier in de kerk is het licht. En dat is niet alleen omdat de koster de lampen heeft ontstoken, omdat we allerlei voorzieningen hebben, zodat het hier behagelijk is. Maar zoals we net zongen, uw woord is een lamp. Uw woord is een licht. En wat is het een zegen dat we bij dat woord samen mogen komen. Hier in de kerk, maar ook thuis meeluisterend via de kerktelefoon. En dat wij ons in dat licht mogen laten beschijnen en onderwijzen. Dat we ons ook door de warmte van het evangelie mogen laten verwarmen. Waar we steeds weer horen van de liefde, de opzoekende zondaarsliefde van u in Christus. Zo hebben we het vanmorgen mogen horen. Vanmiddag mogen we verder luisteren. En Heere, geef toch dat we allemaal een hart mogen hebben waarin ruimte is gemaakt voor uw woord, voor uw genade, voor uw onderwijs. En dat kan ook alleen maar uw Heilige Geest doen, die ons ontdekt aan wie we zelf zijn. En dat we buiten u niet kunnen, dat het buiten u niet goed gaat, omdat we u nodig hebben, omdat u de bron van het leven bent. Heere, geef dat die Geest ons aan onszelf zal ontdekken, ook weer opnieuw en steeds dieper. En dat er zo ook steeds meer ruimte zal komen in het leven van uw discipelen voor de Heere Jezus en zijn genade. Heere, wilt u ons helpen, ook vanmiddag. We hebben niet anders nodig dan vanmorgen, dat u zelf bij ons komt. Dat u zelf tot ons spreekt. Dat u zelf door uw woord zich aan ons openbaart en zegt wat we straks aan het eind van de preek hopen te zingen. Ik ben uw heil alleen. Gedenk ons zoals we hier samen zijn. Er zijn ook jongens en meisjes die ons straks gaan verlaten om op een andere manier vanuit uw woord onderwezen te worden. Mogen we nu ze er nog bij zijn, samen bidden voor de jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool, die in de komende week de CITO-eindtoets zullen gaan maken. U weet, heren, of ze er misschien nu al tegenop zien, of ze spanning hebben. Het is toch ook wel spannend, ook voor hun vaders en moeders. Wilt u ze helpen, heren? En geef maar dat ook onze jongeren, onze kinderen, al heel vroeg mogen leren dat ze in alles van u afhankelijk zijn, maar dat u ook alles wilt schenken op het gebed. Al wat u ontbreekt, zegt u immers. Ook als we voor een CITO-toets staan. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, zo zijn we allemaal net zo afhankelijk. Allemaal bedelaars die slechts lege handen kunnen ophouden naar omhoog. Vervult u die handen met uw genade en geef ons ook in deze dienst een onvergetelijk uur. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan zingen het lied van de zondagsschool en dat is uit het liedboek nummer 316. Het eerste vers: blijf bij ons Jezus onze Heer, de avond daalt op aarde neer. Thank you. Gemeente, zoals we vanmorgen tegen elkaar zeiden, willen we in deze dienst gaan verder luisteren naar de boodschap van Marcus 6. We lezen nog een keer dat gedeelte over die storm op het meer en dat is dus het gedeelte van vers 45 tot en met 53. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant naar Bethsaida, terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee, en hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem over de zee zagen gaan, meenden zij dat het een spook was, en ze schreeuwden luid. Want allen zagen ze hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zei tot hen, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen en ze waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. En overgestoken zijnde naar het land, kwamen zij in Genesaret en legden daar aan. Ter inleiding op de prediking zingen we nu uit de avondzang. 1, 2, 4 en 5, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. En hopelijk heeft u bij het zingen dat tafereel in gedachten waar we vandaag een paar keer op letten. Avondzang 1, 2, 4 en 5. Gemeente, wanneer wij met Gods hulp verder gaan luisteren naar de boodschap van Markus 6, vinden we onze tekstwoorden, die beginnen halverwege vers 48 tot en met vers 50. We lezen daar van de Heere Jezus: Hij kwam omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee, en hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem over de zee zagen gaan, meenden zij dat het een spook was, en ze schreeuwden luid. Want allen zagen ze hem en werden verbijsterd, maar terstond sprak hij met hen en zei tot hen: Houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En straks na de prediking, gemeente, zingen we in antwoord daarop uit het eerste vers van Psalm 35. Die psalm die loopt af met de woorden: Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: Ik ben uw heil alleen. 35 vers 1, straks na de prediking. Gemeente, in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Volgens de evangelist Johannes zijn dat de laatste woorden geweest die de Heere Jezus tot zijn discipelen heeft gesproken op die gedenkwaardige donderdagavond toen hij afscheid van hen nam tijdens het eten van het avondmaal in de paaszaal ergens in Jeruzalem. En zoals dat altijd gaat met laatste woorden die mensen spreken, dat heeft ook in Johannes 16, waar dat staat, een diepe lading. In de wereld leidt gij verdrukking. Dat is het lot van een ware discipel van de Heere Jezus. En op een of andere manier krijgen ze daar allemaal mee te maken. Je hebt mensen in andere landen die dat nog veel nadrukkelijker ervaren hebben of nog ervaren dan wij in ons rustige Nederland. 14 dagen geleden waren we met enkele zendingsdeputaten in Rusland op werkbezoek. En je ontmoet daar dan weer van die mensen. Mensen van de oudere generatie christenen daar die nog aan de lijve ondervonden hebben de vijandschap van de communisten tegen het evangelie. Mensen die gevangen hebben gezeten. Maar je ontmoet ook jongere broeders die momenteel diezelfde vijandschap weer van een andere kant ervaren. Nu van de kant van de oprukkende islam, die met name in Centraal-Azië zoveel voor het zeggen heeft. Nou, dat zijn dingen die wij natuurlijk op die manier niet in ons land meemaken. Maar de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: in de wereld leidt gij verdrukking, niet in een bepaald werelddeel of in een bepaalde periode van de wereldgeschiedenis. Nee, heel algemeen, in de wereld leidt gij verdrukking, punt. Dat is nou eenmaal zo. Dus op een of andere manier, zei ik, krijgen discipelen daar allemaal mee te maken. Nou, hoe dan in onze tijd en in onze samenleving? Ach, dan zou je met een beroep op het woord kunnen zeggen: daar zijn ook mensen die hoeven er hun huis niet vooruit om verdrukking en om vijandschap te ervaren. Heeft de Heere Jezus toch ook een keer gezegd in Matthäus 10. 'S mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Dat kan zijn dat je binnen je eigen gezin of familie al iets ervaart van weerstand tegen het evangelie. En een ander zegt: dominee, ik hoef er de straat niet voor uit. Of ik heb dat op mijn eigen werk, het bedrijf waar ik werk, dat ik dat tegenkom en dat ik er ook alweer tegenop kan zien als ik nou in een zondag in de kerk ben en ik mag hier op adem komen, maar dan denk ik alweer aan maandagochtend. Er zullen er ook zijn, gemeenten, die aan hun ambtswerk denken. Juist in het werk waartoe God riep in zijn koninkrijk ervaar je, om het met de woorden van vanmorgen te zeggen, tegenwind. Maar hebben we er niet allemaal mee te maken, gemeente, als we tenminste doorhebben in wat voor samenleving wij leven en wat de trend is, wat voortdurend en steeds meer aan de orde is in het afwijken van de geboden van God. Al was het alleen maar vanwege het feit dat je je in toenemende mate een vreemdeling voelt in je eigen land. In de wereld leidt gij verdrukking. Tegenwind, juist vanwege het gehoorzamen aan het gebod van Christus. Nu, we hebben vanmorgen al gezien dat iets dergelijks ook door de discipelen op het meer van Galilea wordt beleefd. We hebben ze vanmorgen zien ploeteren, zich zien aftobben, met de blaren op de handen, de hele nacht door. Jezus zei, je moet die kant op, maar het viel niet mee, want er was een gigantische tegenwind. En Jezus zag hen wel, maar zij zagen hem een hele tijd niet. Onze tekst vertelt ons dat de Heere Jezus daarin op een zeker moment verandering gaat brengen. En als hij daartoe naar de discipelen toe gaat lopen en we dat wonderlijke tafereel zien ontstaan daarin en bij dat schip, ligt er ook in deze dienst weer een hoop onderwijs in de tekst, gemeente. Laten we samen biddend gaan luisteren naar de prediking waar we boven schrijven. Jezus wandelt op het water. Drie gedachten. Hij bezoekt de zijnen. Hij beproeft de zijnen. Hij bemoedigt de zijnen. Jezus wandelt op het water. Hij bezoekt, beproeft en bemoedigt de zijnen. Gemeente, we hebben vanmorgen al tegen elkaar gezegd dat het voor een christen een hele aanvechting kan zijn als je je in Gods weg denkt te bevinden en je wilt graag luisteren naar het woord van de Heere Jezus, gehoorzaam doen wat Hij zegt, en met dat je daarmee begint, steekt er een stormwind op en word je naar achteren geblazen en lijkt alles tegen te lopen. Zoals we vanmorgen in de consistorie tegen elkaar nog zeiden na de dienst, dat zou een hele aanvechting zijn in het leven van een christen, dat je dan denkt, ben ik nou eigenlijk wel in Gods weg? Misschien dat er meerdere in ons midden dat ook vanuit een of andere situatie in hun leven hebben herkend. Mag ik nog eens een keer, we hebben daar vanmorgen ook al iets van gezegd, maar mag ik nog eens een keer tot bemoediging van zulke aangevochten mensen een woord doorgeven van Spurgeon. Spurgeon heeft ook een preek geschreven over onze tekst. En hij wijst er ook op dat tegenwind niet altijd een bewijs hoeft te zijn dat je verkeerd bezig bent. Ploeteren, zegt hij, en niet vooruitkomen hoeft geen schuld te zijn. Als we in Gods weg zijn, zal onze goede God de wil voor de daad rekenen. Hij kijkt niet naar het resultaat, maar hij ziet het hart aan. En is dat niet bijzonder troostvol, gemeente? Je bent aan het ploeteren, je bent aan het roeien, je bent al een hele tijd aan het roeien. En je denkt, ik schiet niks op, wat heeft God aan mij in zijn koninkrijk? Want hoe meer ik mijn best doe, hoe meer ik achteruit lijk te gaan. En wat is nou uiteindelijk de vrucht van al dat geploeter? Vertroostend wat Spurgeon zegt, hij ziet de wil voor de daad aan. Hij kijkt niet hoeveel het opbrengt wat je allemaal doet. Misschien bereik je er wel niks mee. Maar hij kijkt naar de manier waarop je het doet. Met welke gezindheid zijn discipelen aan het ploeteren zijn. Maar terwijl wij dus tegen elkaar mogen zeggen, daar liggen toch wel vertroostende lessen in, is het natuurlijk een hele tijd zo op dat meer dat men daar helemaal geen troost ervaart. Ze ploeteren wel, maar ze zien daar nog helemaal niks van dat daar geestelijk onderwijs in zou liggen. Of dat de Heere toch in gunst op hen neerziet, gemeente. Maar daar gaat de Heere Jezus dus in onze tekst verandering in brengen. En dan gaan wij eerst eens even letten op de manier waarop de Heere Jezus dat doet. We hebben gezegd, het eerste punt heet, Jezus bezoekt de zijnen. En met dat bezoek wat hij hen gaat brengen, gaat hij ze dus uiteindelijk helpen en uitredden en de storm zelfs nog tot stilstand brengen. Maar let u eens even op de manier waarop dat gebeurt. Want de Heere Jezus, kinderen in de kerk, is ontzettend sterk. Hij is almachtig, net als zijn vader. Dus als de Heere Jezus ervoor gekozen zou hebben om bovenop die berg te blijven zitten en van daaraf die storm te gaan bedwingen en tegen de wind te zeggen, wees stil, had hij dat best gekund. De Heere Jezus had dat trouwens ook al om 9:00 s'avonds de vorige avond kunnen doen, toen ze nog maar net aan boord zaten, die jongens. Had hij ook best kunnen doen. Net toen de wind begon op te steken en dat hij meteen had gedacht, ja, maar dat wordt veel te moeilijk voor de discipelen, dus laat het maar windstil zijn. Maar dat zijn twee dingen waar hij nou niet voor kiest. In de eerste plaats lees ik in het begin van onze tekst dat hij zelf persoonlijk van de berg afkomt en van de oever af op het water stapt en zelf in de richting van dat schip loopt. En in de tweede plaats lees ik dat dat op een bepaald tijdstip was, niet aan het eind van de avond en niet toen het net middernacht geweest was, het was in de vierde waken. En dat is dus volgens de Romeinse telling van de nacht het laatste stukje van de nacht. Waarschijnlijk pas tegen 1:00 of 6:00. Nou, in die twee dingen, dat Jezus zelf komt en het moment waarop hij komt, liggen lessen. En een eerste les geeft ons weer eens even gelegenheid, en dat is belangrijk hoor gemeente, om onszelf te toetsen, om ons eigen leven naast Gods woord te leggen en ons af te vragen, hoe is het nou eigenlijk met me? De mensen kunnen wel denken, hij gaat naar de kerk, dus het zit wel goed. Maar hoe is het nou persoonlijk tegenover God? Ben ik nou ook een discipel? Een discipel, een ware discipel, weet je wanneer die nou eigenlijk pas tevreden is? Als die in nood is. En als die uitziet naar verlossing, dan is die eigenlijk pas tevreden als de Heere zelf komt helpen. Als je zoiets mag meemaken wat blijkbaar de dichter van Psalm 35 heeft meegemaakt toen hij daarover zong in Psalm 35. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg heel persoonlijk tegen me, ik ben uw heil alleen. Dat de Heere Jezus hier ervoor kiest om zelf naar het schip toe te lopen, dat is iets waar hij blijkbaar belang bij heeft. Maar ik draai het even om, daar hebben de discipelen ook belang bij. Dus als u vanmiddag in de kerk zit en u had bij uzelf gedacht, nou ja, als ik in dat schip gezeten had, had het mij niet uitgemaakt of die nou vanaf de berg de zaak had geregeld of hij komt zelf naar het schip toe lopen. Als u zegt dat is mij om het even, dan is dat geen goed teken, gemeente. En daar moeten we toch even bij stilstaan, want kijk, het is niet denkbeeldig dat soort dingen ook in de gemeente een rol spelen. Stelt u zich bijvoorbeeld deze situatie voor. Daar is iemand van de kerk ernstig ziek. Hij ligt in het ziekenhuis, er moet een operatie plaatsvinden. Het is nogal spannend, er is reden om te vrezen dat het helemaal niet goed gaat. En het is niet vanzelfsprekend dat je er doorheen komt. En je gaat bidden. Ernstig bidden, heren, wilt u me helpen, wilt u me uitredden, wilt u de dokters helpen om het juiste werk te doen en om zo te opereren dat het helpen mag. En God luistert ook nog. En vervolgens hoef je niet meer te bidden.
Maar je hebt toch gekregen wat je hebben moest. Je wou door die operatie heen komen. En je wou graag dat je weer verder zou leven. Dat was eigenlijk het enige wat je nodig dacht te hebben. Maar of je nou God zelf ook zou mogen kennen. Er staan van die geschiedenissen in het Nieuwe Testament, gemeente, die ons vertellen dat dat inderdaad een reëel gevaar is. Om het eens even ouderwets te zeggen, dat wij meer belang hebben bij de weldaden dan bij de weldoener. En dat is geen goed teken. Denkt u even aan die 10 mannen die in Lucas 17 op de Heere Jezus afkomen. En die zo erbarmelijk met zijn 10 in het veld staan te roepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. 10 melaatsen, alle 10 met grote nood, alle 10 nemen ze de toevlucht tot de Heere Jezus. Alle 10 ontvangen ze op het gebed genezing. Maar terwijl er 1 man naar de Heere Jezus toekomt en voor hem neervalt om hem te bedanken. Het was nog een Samaritaan ook, zegt de evangelist er dan bij. Moet de Heere Jezus teleurgesteld rondkijken en vragen, en waar zijn nou die andere 9? Dus die les nemen we mee, gemeente, om onszelf af te vragen, hoe zit dat nou bij mij? Wat voor soort bidder ben ik? Wat voor soort discipel ben ik? Kreeg ik belang bij de weldaden of bij de weldoener? Heb ik er belang bij gekregen Jezus zelf te mogen ontmoeten? Maar dat is de eerste les nog maar. Het tweede gaat over dat tijdstip. Hij kwam tot hen ongeveer de 4e waken van de nacht. Vond u dat ook zo lang duren toen dat in uw leven een keer gebeurde? Je had al zo lang er naar uitgekeken dat die zou komen. En je had al zo lang gevraagd of die zou willen helpen. En je had al zo lang op de uitkijk gestaan of die er al aankwam. En of er in je situatie al iets veranderde. En of je al iets voelde, of je al iets gewaar werd. En op een gegeven moment dacht je bij jezelf, en nou kan het eigenlijk niet meer. En nou is de situatie zo, en nou komt die vast te laat. En je had het toch mis. Want de Heere Jezus komt op die tijd die het beste zijn almacht, zijn goedheid en zijn genade laat schitteren. We hebben daar vanmorgen eigenlijk ook wel iets van aangestipt, maar zullen we dat nou vanmiddag eens even wat uitdiepen? Er zijn wel meer van die momenten in de Bijbelgemeente dat de Heere Jezus te laat lijkt te komen. En je hoeft maar 1 bladzij terug te bladeren in het Marcus Evangelie. Die man die je halverwege Marcus 5 tegenkomt bijvoorbeeld, die Jairus, weet u wel, met dat dochtertje wat ernstig ziek is. En hij had de Heere Jezus al zover dat hij meeging onderweg naar zijn huis. Maar daar halverwege komt ineens die vrouw uit die massa tevoorschijn. Die bloedvloeiende vrouw. En de Heere Jezus die gaat een heel gesprek met die vrouw beginnen. En Jairus staat erbij te kijken. Ik heb gedacht, als die man een horloge had gehad, had hij er toch wel 20 keer op gekeken. Wanneer is het nou eindelijk over? En wanneer gaat hij nou eindelijk mee? En dan komt er uiteindelijk iemand uit het huis van Jairus. En die zegt, man, val de meester maar niet meer lastig. Want je kind is al gestorven. Het heeft geen zin meer. Is die dan te laat? Of bladert u 1 bladzij vooruit, gemeente? Marcus 7. Vanaf vers 24 heb je er ook zo'n geval van een vrouw die achter de Heere Jezus aanloopt. En die moet ook dringend hulp hebben, want haar dochter is van de duivel bezeten. En de Heere Jezus laat die vrouw maar roepen. En ze vraagt het 1 keer en hij loopt door. En hij vraagt het 2 keer en hij loopt nog door. En uiteindelijk loopt hij er nog te beledigen. Dan gaat hij te vergelijken met een hond. Betekent dat hij uiteindelijk te laat komt, gemeente? Of die situatie in Betanië. Vriend Lazarus ligt op zijn sterfbed en het is hoog tijd dat de Heere Jezus gaat komen, want het is zeer ernstig. En dan treuzelt hij ogenschijnlijk met komen, dan blijft hij zomaar nog een paar dagen in Galilea rondlopen. En dan eindelijk gaat hij mee naar Judea en dan komt hij daar en dan is Lazarus al 3 dagen begraven. En dan denken ze allemaal, hij is te laat. Maar hij is niet te laat. Hij komt op die tijd die het beste zijn almacht, zijn genade en zijn ontferming laat uitkomen. Dan stel je voor dat hij wel meteen meegegaan was met Jairus en bij dat meisje aangekomen was toen ze nog op haar ziekbed lag. Dan had hij een kind genezen en dat was ook een wonder geweest, gemeente. Maar dan had hij geen kind uit de doden terug kunnen roepen. Denk aan Lazarus, als hij meteen meegegaan was en hij had aan het ziekbed van Lazarus gestaan, had hij een volwassen man van een ziekte genezen, was ook heel wat geweest, maar dan had hij niet iemand uit het graf geroepen die ze al 3 dagen eerder begraven hadden. Dan had zijn macht minder geschitterd. En is dat niet een vingerwijzing voor gelovigen vanmiddag? Voor ons geldt ook zo vaak wat een keer tegen de discipelen is gezegd. Na deze zult ge het verstaan. En voor ons geldt daarom ook wat ergens in de profetieën van Habakkuk te lezen staat. Als het gaat over dat wachten van het geloof. Zo hij vertoeft. Als die lijkt te treuzelen, betekent dat: verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewis komen. En dat is ook een vingerwijzing voor mensen die in de kerk zitten en die zeggen: dominee, maar ik durf mezelf eigenlijk helemaal geen discipel te noemen. Ik heb daar moeite mee om daar vrijmoedig over te spreken. Ik weet ook niet hoe ik dat kan zeggen en hoe ik dat kan vinden. Ik weet wel dat ik op de Heere heb leren wachten en dat mijn uitzien op hem is. Maar het duurt al zo lang en ik heb daar zoveel vragen over. En zou die nou eindelijk een keer komen? Markus 6 zegt: laat je hoop maar niet inzakken. Laat dat geloof door het wachten niet in slaap vallen, want het kan wel eens de 4e waken zijn, maar dan juist die tijd waarop zijn genade gaat schitteren. Blijf maar verwachten in de stijl van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat was het eerste punt. Maar gemeente, wij gaan gauw verder naar het volgende punt. Want als je nou kijkt, als de Heere Jezus dan uiteindelijk komt en hij nadert het schip waarin zo krampachtig geroeid wordt tegen de wind in, dan valt dat eigenlijk wel een beetje tegen, vond u ook niet? Eindelijk is hij er dan. En ze zien hem ook. Ze zien hem. Ik stel mij voor dat ze eerst gedacht hebben: wat is dat daar in de verte? Af en toe tussen de deining van de golven doorzien ze iets wits. En ze zien hem wel en ze zien hem weer niet. En het wordt groter, het komt op hen af. Maar als die dan dichtbij genoeg komt, zodat ze zien het is een min of meer menselijke gestalte. Gemeente, dat valt wel tegen. Dat ze dan samen tot de conclusie komen dat het een spook moet zijn. Een spook. Een geestverschijning. Nou, dat is niet bepaald een uiting van geloof. Het lijkt er wel een beetje op, kinderen. Bijgeloof. En het is eigenlijk wel typisch, die tijd waarin de discipelen geleefd hebben, stond eigenlijk bol van het bijgeloof. Daar waren heel veel dingen waar mensen wat achter zochten en dat ze dachten dat er bepaalde dingen boven natuurlijke dingen gebeurden. Typisch, zei ik, want je vindt eerder dit hoofdstuk in een heel andere geschiedenis ook een uiting van bijgeloof. In Marcus 6 vers 14, dat is dus een heel ander verhaal, dan gaat het over Herodes, die hoort dat de Heere Jezus aan het preken is en wat hij allemaal voor wonderen doet. En dan denkt Herodes, en dat is ook een vorm van bijgeloof, dat Jezus een soort gereïncarneerde Johannes de Doper is. Hij voelt zijn geweten wakker worden. Hij heeft zelf Johannes namelijk laten doden. En nou denkt hij dat Johannes op een of andere duistere manier weer tot leven is gekomen. Bijgeloof. Nou, daar moeten we ook maar eventjes aandacht aan geven. Want helaas is dat in 2011 ook nog steeds wel wijdverbreid. Ik stuitte daar trouwens tijdens dat werkbezoek waar ik het over had ook weer op. Wij stapten 14 dagen geleden in Moskou op het vliegtuig en wij waren achteraf dankbaar dat we op die maandag op het vliegtuig stapten op dat betreffende vliegveld en niet precies een week later. Daar hebben we de heren samen voor gedankt. Maar toen wij net in dat vliegtuig gingen zitten wat ons terug naar Nederland zou brengen en we zaten ongeveer op rij 15, toen keek ik zo eens even die rijen langs en toen viel het mij weer op, ik had dat wel eens eerder gezien, rij 13 bestaat niet in een vliegtuig. Waarom niet? Ja, dat is voor het gevoel van de mensen een ongeluksgetal. En wij doen daar meestal een beetje lacherig over, gemeente, wees u eerlijk. Wij denken, ach, dat kan ook niet zoveel kwaad. En je moet er niet al te veel waarde aan hechten. En als je nog eens een keer in een wachtkamer zit en er ligt een stapel tijdschriften en je leest dus wat en je komt in een blad een horoscoop tegen. Ja, het is natuurlijk allemaal onzin. Maar toch even kijken wat voor boodschap er voor mijn sterrenbeeld bij staat. Gemeente, dat kan onschuldig lijken. Maar het heeft altijd te maken met een gebrek aan vertrouwen op God en zijn woord. En dat is ernstig genoeg, nietwaar? Zoals het ook een treurige zaak is dat je hier een aantal discipelen tegenkomt. Ware volgelingen van de Heere Jezus. Maar als ze hem zien aankomen, herkennen ze hem niet eens. Dat is nou wat je van Christus kerk kunt zeggen, gemeente. Ze hebben hem nou wel dichtbij, ze kunnen hem zien. Eerst niet, nu wel. En nou zien ze hem en nou zeggen ze tegen elkaar, het is een spook. Ja, maar zegt iemand, dominee, mag ik even een lans breken voor die jongens daar op dat schip? Want dat heb u zelf ook gezegd vanmorgen, je moet je proberen voor te stellen hoe dat is. Midden in zo'n storm, midden in de nacht. Het is zwart. Alles schuimt en beweegt en giert om je oren. En dan komt daar ineens, zo tussen die deinende golven door, komt er iets op je af. En het wappert wat en het is wit. Het is duidelijk anders dan de omgeving. En ze hadden toch nog nooit eerder gezien dat de Heere Jezus op het water kon lopen. Ze hadden het nooit voor mogelijk gehouden dat een mens in staat was boven op dat water te gaan staan. Dus is het toch eigenlijk wel begrijpelijk dat ze zo reageren. Ja, maar let dan nog eens eventjes op de context, gemeente. Wat hadden ze ook alweer net achter de rug de afgelopen dag? Ze hebben met hun neus erbovenop gestaan dat de Heere Jezus een aantal broden en vissen nam en hij begon te breken en er moesten manden aan te pas komen en hij bleef een aantal uren breken totdat duizenden monden verzadigd waren. Ze hebben zojuist een duidelijk bewijs gezien van de almacht van de Heere Jezus. Zou voor de Heere Jezus iets te wonderlijk zijn? Maar zie, daar ligt het probleem dan ook niet. Dat probleem ligt hem, en dat hebben we ook gelezen aan het eind van de schriftlezing, in vers 52. Ze hebben dat wonder dat ze gisteren hebben gezien niet begrepen, want hun hart was nog verhard. Geestelijke domoren, zeiden we tegen elkaar. Je kan wel discipel zijn, maar dat wil niet zeggen dat je alles al weet en dat je alles al snapt en dat je alles doorziet. Wat we in ieder geval van dat geroep over dat spook kunnen leren. Dat is al ben je nou al 40 jaar discipel van de Heere Jezus, maar dat je er goed aan doet om niet bij allerlei hersenspinsels en allerlei eigen gedachten te leven, maar zo dicht mogelijk te blijven bij de openbaring van de Heere zelf. Wie zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijft, zal de meeste rust en de meeste zekerheid ervaren. Maar er zit ook nog wel een andere kant aan dit verhaal. Want wij hadden het tweede punt genoemd, Jezus beproeft de zijne. Er zit namelijk wel iets ook van een beproeving in de manier waarop Christus naar dat schip komt toe wandelen. En u moet zich dan proberen om dat zich goed voor te stellen. Het staat zo in vers 48 nog, het laatste stukje. Als die dan aankomt lopen op het water, dan wil hij hen voorbij gaan. En dat is een detail waar je even op moet letten. Want het is dus niet zo dat de Heere Jezus hen tegemoet komt en dat hij dan meteen aan boord stapt. We hadden het toch al gezien dat de Heere Jezus had afgesproken met die discipelen dat zij een eindje vooruit zouden moeten varen en een van die baaien van het meer ronden en dat hij hen over land dan achterna zou komen. Zoiets hadden ze oorspronkelijk met elkaar afgesproken. Dus de Heere Jezus heeft de discipelen vooruitgestuurd, dus hij komt hen in de loop van die vierde waken achterop lopen. Dat is al een bewijs van zijn almacht. Zij komen niet vooruit, maar hij komt blijkbaar moeiteloos door de tegenwind toch op hen af. Maar als hij dan in de buurt van dat schip komt, loopt hij niet meteen naar de reling om aan boord te klimmen. Nee, dan loopt hij links of rechts, dat weet ik niet, een eindje naast dat schip eromheen, zodat hij enige tijd voor dat schip uit gaat lopen. En wat betekent dat? Matthew Henry, een van de Engelse Bijbelverklaarders, ik geloof dat ik hem vanmorgen ook al genoemd heb, die zegt dat is iets van een geloofsbeproeving. Net als die Canaanese vrouw over wie we het net hadden. Die vrouw die ook niet direct gedaan kreeg van Jezus wat ze wilde hebben. En de Heere Jezus die gaat nou ook het geloof van die discipelen beproeven. Hij gaat ze niet meteen helpen. Hij gaat niet meteen aan boord. Hij gaat niet meteen de wind bestraffen. Hij gaat eventjes tijd nemen. Maar er ligt nog wel wat meer in, gemeente. Er zit ook weer een les in. Waarom gaat de Heere Jezus hen in eerste instantie voorbij, zodat hij een eindje voor hen uit komt te lopen? Nou, dat heeft te maken met de opdracht die ze van hem hebben gehad. Nou, we gaan helemaal terug naar het begin van onze tekst van vanmorgen. Hoe was het ooit allemaal een keer begonnen met die reis op het water? Dat kwam uiteindelijk omdat Jezus hen had gedwongen in het schip te gaan en had gezegd, die kant op varen naar Bethsaida. Tot later. En dan komt de Heere Jezus hen inhalen. En hij loopt het schip voorbij en hij gaat een eindje vooruit lopen. In de richting van het reisdoel. Hij gaat niet, gemeente, zijn macht gebruiken om de reis te annuleren en om te zeggen, jongens, laten we maar zo snel mogelijk weer terug naar de oever waar we ooit aan wal op het schip gestapt zijn. Nee, de Heere Jezus gaat zijn macht gebruiken zodat ze straks de reis kunnen gaan afmaken. En als we hem dan eventjes, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, dat schip zien passeren en hij gaat voorop lopen, ligt daar een enorm belangrijke geestelijke les in. Ook voor discipelen in Dordrecht 2011. Want hoe halen die discipelen die de opdracht van de Heere Jezus wensen uit te voeren, hoe halen ze de overkant? U zegt, dominee, dat gebeurt in de weg van het gehoorzamen. Je moet luisteren naar het woord van de Heere Jezus en doen wat hij zegt. En al steekt er een windkracht 12 op, maar toch doorgaan. Al is het ploeteren geblazen op het schip der kerk, maar toch volharden in het luisteren en gehoorzamen aan zijn bevel. Nou, dat is waar, gemeente. Maar mag ik daar een ander werkwoord aan toevoegen vanuit onze tekst? Het is niet alleen een kwestie van gehoorzamen. Het is ook een kwestie van volgen. En dan doet Marcus 6 ons eigenlijk een beetje denken aan wat veel later de Hebreeënschrijver zou zeggen over het leven van een christen. Wat is dat leven van een christen? Nou, dat is ook ploeteren. Maar een bepaald soort ploeteren. Ziende, ziet u hem lopen op dat water? Ziet u hem vooruit gaan voor dat schip? Ziende, Hebreeën 12 vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. Die zelf ook geploeterd heeft. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En nu is gezeten aan de rechterhand van God in de hemel. Houd dat voor ogen, geliefde discipelen in Dordrecht. Als je in de tegenwind bent, als je voortdurend allerlei windvlagen om je oren krijgt, of het nou van de kant van de duivel is of van de kant van de wereld, of het is allemaal vanuit je eigen hart te verklaren en vanuit je eigen zondigheid. Op de plaats waar de Heere je gesteld heeft. Trouw blijven aan je roeping. Maar met Psalm 17 op je lippen. Ik zet mijn treden in uw spoor, Heere Jezus. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En nou hebben we alweer heel wat onderwijs gehad, gemeend in deze dienst. Maar mag ik u zeggen, het mooiste komt nog. Want nou gaat de Heere Jezus niet alleen maar in de richting van dat schip wandelen en een eindje vooruit zelfs, maar nou gaat hij contact zoeken en hij laat in datgene wat hij in het eind van onze tekst doet, laat hij zien zijn zorg voor zijn discipelen, zijn liefde voor de zijne en ook dat hij precies op de hoogte is van wat die mensen op dat moment nodig hebben. En u moet er dan ook nog eens even op letten, gemeente. Dat staat in vers 50. Dat typische woord wat bij Marcus zo vaak voorkomt, je zou haast zeggen om de haverklap, dat woordje terstond. Wie zou er nog durven te zeggen dat de Heer Jezus treuzelt en dat hij te laat komt en dat hij niet goed kan plannen? Als hij komt, komt hij op tijd en als hij er is, dan doet hij ook meteen zonder uitstel wat hij vindt dat er nodig is, terstond. Nou, wat hebben ze dan nodig in Marcus 6? Gemeente, een paar dingen. Vier dingen, tot slot. In de eerste plaats gaat de Heere Jezus zichzelf aan die mensen openbaren. Hij doet dat trouwens heel kort. In het Nederlands vergt dat drie woorden, ik ben het. In het Grieks is het maar twee woorden, ego eimi. En dat is een bekend tweetal, want al die teksten in het Nieuwe Testament waar we de Heere Jezus horen zeggen, ik ben, staat dat ook. Dat zijn plechtige klanken. Als hij iets over zichzelf gaat vertellen, ik ben de goede herder, ik ben het licht der wereld, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zegt het hier ook, ik ben. En als ik het zo zeg, gemeente, hoort u dan iets bekends. Horen de jongelui die op catechisatie dat hebben gehoord, dat dat eigenlijk nog herinneringen oproept aan het Oude Testament. Want als God de Vader zichzelf gaat openbaren in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij Mozes, de brandende braamstruik, dan hoor ik iets dergelijks. Dan hoor ik eigenlijk precies hetzelfde. Hoe heet u, Heere? Ik ben. Ik ben die ik ben. En als hier op de golven van het meer de Heere Jezus naar het schip roept, ik ben, ziet u, gemeente, dat hij zich dan openbaart als de Zoon van de Vader. Dat hij zich openbaart in zijn liefde, in zijn goddelijkheid, in zijn almacht. En dat hij blijkt te weten van de strijd van de zijnen. Dat hij alles weet en dat hij bij hen is. Want dat zit ook in die naam. Ik ben erbij. Ik ben er voor jou. En hij gaat dan ook ogenblikkelijk met hen contact zoeken. Een uitlegger wees erop dat het heel veelzeggend is. Dat er dan in vers 50 bij staat. Niet terstond sprak hij tot hen, dat had er ook kunnen staan. Maar dat had een toespraak op afstand kunnen wezen. Maar nou staat er, hij sprak terstond met hen. En als je met iemand spreekt, heb je echt contact. Dan is er een gesprek, dan is er gemeenschap. En daar is de Heere Jezus op uit. Niet iets op afstand roepen, maar hij wil contact met de zijnen. En dat hebben ze immers nodig. Vervolgens horen we dat de Heere Jezus hen ook bemoedigt met het oog op hun roeping. Want dat houdt moed. Dat is geen oppervlakkige schouderklop. Maar dat heeft te maken met waar ze nou op dat moment nog mee bezig zijn. Want u ziet die jongens daar in dat schip met de peddels in de handen staan. Ze waren bezig om te roeien tegen de wind in. Nou, ga er maar mee door, zegt de Heere Jezus. Je moet toch naar de overkant, dat heb ik je toch gezegd. Houd moed! Ze worden bemoedigd met het oog op hun roeping. Want dat is ook een les, gemeente. Als je uitgered wordt door de Heere in een of andere situatie, dan betekent dat niet dat je vervolgens met pensioen kunt. Of met emeritaat kunt. Nee, dan word je toegerust en uitgeholpen om voort te gaan met de strijd van het geloof. Want wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Maar daarbij, en dat is het derde, stelt de Heere Jezus de zijnen ook geheel gerust. Hoe vaak hebben we hem dat al horen zeggen, gemeente, in het evangelie? Wees niet bevreesd. Ik denk dat er best wel kinderen of jongeren in de kerk zijn die weten dat die uitdrukking in het Oude en in het Nieuwe Testament wel 366 keer voorkomt. Iemand zei eens een keer, daar heb je eigenlijk voor elke dag wel eentje van. Vanaf het moment in Genesis 15 dat Abraham dat te horen krijgt van de Heere, dat was de eerste keer. Tot en met de keer dat Johannes op Patmos dat te horen krijgt, als de Heere Jezus hem ook persoonlijk gaat opzoeken. Vooral op dat soort momenten. Wees niet bevreesd. En wie kan dat beter zeggen dan hij? Wie kan dat met meer recht zeggen dan hij? Hij die ook alles meebrengt om je vrees weg te nemen en om je gerust te maken. Zo mogen alle discipelen het vaak horen, gemeente. Vandaag mogen ze het weer horen. Terwijl ze zoveel dingen hebben om zich druk over te maken. Want ze hebben vanaf het moment dat ze Christus leerden kennen een voortdurende strijd. Anders ben je trouwens geen discipel als je dat niet herkent. Maarten Luther zegt, een geloof zonder strijd is geen geloof. Discipelen hebben strijd. Die hebben elke keer tegenwind. Van de duivel, van de wereld, van zichzelf. Wat kan je dan alleen maar troosten? Als de Heere Jezus weer eens op bezoek komt. En dat hij tot je spreekt. Al is het op een zondagavond in de kerk. En er zitten nog veel meer mensen in de kerk. Maar je zit opeens alleen. Hij had er misschien wel om gevraagd. Heere, zou u het weer eens willen zeggen? En hij zegt het, wees niet bevreesd. Hij zegt het wel tegen een bepaald soort mensen, ziet u dat? Hij roept dat niet tegen de scharen die hij net naar huis gestuurd heeft. Hij zegt dat tegen de intimi, tegen zijn volgelingen, tegen de discipelen. Want dat is de eerlijkheid waarmee we ook vanavond in de preek met elkaar moeten omgaan, gemeente. Kent u Jezus niet? Kent u hem persoonlijk niet alleen van horen zeggen? Ben je nog niet als zondaar op de knieën gevallen en heb je zijn genade nog niet nodig gekregen? Dan zegt hij vanavond niet, wees niet bevreesd. Moeten we heel eerlijk erbij zeggen. Want mensen die Jezus niet kennen, hebben alle reden om te vrezen. Die moeten zich haasten. Daarvan zegt het woord, kus de zoon opdat hij niet toorne. Want dan heb je alle reden, zelfs om te vrezen voor hem. Voor de toorn van het lam. Gemeente, dat brengt mij bij de allerlaatste les. Als Jezus naar de discipelen toe wandelt en hen vanaf het water toeroept, wees niet bevreesd en zichzelf gaat openbaren, dan geeft hij die jonge mannen ook nog een voorsmaak van wat er zal gebeuren op de jongste dag. Had u die lijn ook wel gezien? Want kijk eens, er komt een dag dat het ook over heel de wereld duister zal worden. En dat alles in beweging zal komen. Op een andere manier weliswaar dan in die stormwind. Maar als de elementen branden zullen en vergaan. En heel deze wereld en heel de bedeling waarin we geleefd hebben in elkaar zal storten en een einde zal nemen. En iedereen handen wringend door elkaar loopt en zegt, wat moeten we doen? Zal er dwars door alles wat heen en weer schudt en wat in elkaar stort, iemand op ons afkomen? Waarvan de wereld vraagt, wie is dat? Wat is dat? Maar de discipelen zullen op die dag geen last meer hebben van hun bijgeloof en van hun kleingeloof. Ze zullen hem herkennen aan wie ze zich door het geloof hebben leren toevertrouwen. En hij zal op de jongste dag, als hij op hen afkomt, precies hetzelfde zeggen als wat hij op het water zei. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Zover is het nog niet, gemeente. Maar we zijn er wel heen onderweg. En onderweg naar die grote dag krijgt de levende kerk een steeds grotere hunkering om hem van oog tot oog persoonlijk te ontmoeten. En ze kennen ook het verlangen dat hij via zijn woord en zijn geest zich ook vandaag aan hen gaat openbaren. Dat hij het ook vandaag tot hen persoonlijk zegt. Ik ben het. Ik ben uw en jouw heil alleen. Amen. samen danken en bidden. Getrouwe heren, wij danken u dat u ons ook in deze dienst bij elkaar wilde brengen en anderen met ons verbonden deed zijn om samen te luisteren naar uw woord. En het was uw woord. U zelf kwam over de golven van de levenszee tot ons en sprak: ik ben het. En wat een troost, heren, voor uw discipelen. Dat ze niet alleen zijn in de storm en dat ze niet alleen zijn in de tegenwind. Al denken ze soms van wel, maar u bent het en u bent erbij. En u gaat zelfs voorop en u brengt al de uwen veilig aan land. Heren, wilt u het onderwijs toepassen voor de discipelen dat ze volharden tot het einde, dat ze mogen volgen al waar het lam heen gaat. Wilt u ook zoekers, die zichzelf geen discipel zouden durven noemen, omdat ze met te veel twijfels lopen en ze weten niet hoe ze zijn en waar ze zich bij moeten rekenen, wilt u hen ook onderwijzen? Wil hen doen leven in de verwachting op uw onfeilbaar woord? En als we helemaal niets kennen van wat ons vandaag in twee preken is voorgehouden over het leven met en door en uit Christus, als het ons vreemde taal geweest is en het misschien ook niet eens aangetrokken heeft omdat we nog vol zijn met allerlei andere zaken die ons meer interessant en meer waardevol voorkomen. Heere, geef dan heilige vrees. Dan moeten we ons niet geruststellen, heren. Ook niet met allerlei uitwendige dingen. Dat we lid van de kerk zijn en dat we verbondskind zijn en gedoopt zijn enzovoort. Maar dan moeten we ons haasten om persoonlijk een relatie te krijgen met u en met de Heere Jezus. Dat we die strijd des geloofs persoonlijk gaan strijden en belang krijgen. Niet bij sommige weldaden van u, maar bij uzelf. Werk dat en werk het uit door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, wanneer wij u danken voor deze zondag, zijn er nog meer zaken om voor te danken. Ook voor de start die gemaakt mocht worden met het werk van de Alpha-cursus van dit seizoen en dat er zich een aantal mensen, wel 8 of 9, hebben aangemeld. En dat zo een goed begin gemaakt mocht worden, wilt u verder ook, degene die dat volgen en die dat geven, de leiding van uw geest schenken, wil uw kerk vermeerderen, ook door het werk wat in alle eenvoudigheid in de gemeente mag plaatsvinden. Ons is ook gevraagd, heren, om voorbeden te doen. Er is een oproep uitgegaan om als kerken aandacht te hebben voor dat ontzettende wat in de oorlog zich heeft afgespeeld. Toen er een poging is gedaan om uw volk Israël uit te roeien. Om voorbeden te doen voor hen die dat als herinnering levenslang meedragen. Slachtoffers die dat overleefd hebben. Heren, hun aantal wordt wel kleiner. Ze zijn op leeftijd gekomen. Maar wilt u ze in uw ontferming aanzien? En wilt u de wereld bewaren om voor de tweede maal zo'n grote en grootschalige vijandelijke actie tegen uw volk te moeten meemaken? Heren, er is blijvend vijandschap tegen Israël, ook vanwege u en vanwege uw woord. Mogen we dat volk ook aan u opdragen en bidden om uw bewaring, maar ook dat voor de kinderen van Abraham het licht mag opgaan dat de Heere Jezus de Messias is op wie al zo lang gewacht wordt. Ten slotte is ook voorbeden gevraagd voor een oude zuster der gemeente. U kent haar, zuster Nelemans, die al op hoge leeftijd is gekomen, maar ook veel te stellen heeft met haar gezondheid. In de afgelopen week was het ook weer niet makkelijk, heren. Het was ook weer een week vol tegenwind. Maar dat vertrouwen waarmee ze zich nochtans aan u, de Heere, gedurig mag overgeven, Laat dat ook door de prediking van deze dag in haar leven gesterkt zijn. En wilt u haar ook verder gedenken in uw gunst en barmhartigheid en samen met de andere ouderen en zeer ouden in de gemeente uitzicht geven op die toekomst waar zojuist de preek mee afsloot. Heere, zo leggen we onszelf aan het einde van deze zondag weer voor u neer. U weet wat ons in deze week allemaal te doen staat. En u weet ook al wat ons overkomen zal. Laat uw oog op ons gevestigd staan. En laat ons oog ook op u gevestigd zijn. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Heere, dan komt het goed. Schenk het ons. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, er wordt nu gecollecteerd. Wij zingen daarna staande uit de oude berijming van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, 17 vers 3 oud. En na het uitspreken van de geloofsbelijdenis zingen we het derde vers van die psalm uit de nieuwe berijming. Gij, hulp van wie wordt overmand, hoe wonderbaar kunt gij bevrijden. Dus we zingen twee keer 17 vers 3, voor en na de geloofsbelijdenis. Eerst oude berijming, daarna nieuw. Wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De gemeente gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.